Goedemorgen, broeders, zusters, beste vrienden. Ik wist niet dat rode, dat roos betekende. En toevallig ga ik vanmorgen wel over een roos spreken. De roos van Saron staat in Hooglied 2, vers 1. Dus het toeval bestaat niet, maar ik wist dat er een opdrachtdienst was, maar die naam kende ik niet, Rodé. En ik hoor hier dat het roos betekent. En vanmorgen willen we over de roos van Saron nagaan denken. Hoe is dat gekomen? Wel, een paar weken geleden kwam ik broeder Joop Kriek tegen. Ik kreeg een lekker bakje koffie van hem. En toen zaten wij wat te praten. Toen kwamen we bij het boek Hooglied terecht. En toen trokken we eigenlijk beide de conclusie dat er zo weinig of helemaal niet uit dat boek Hooglied gesproken wordt. Nou, dat was voor mij dus de reden om eens wat te gaan zoeken. En de dingen die ik gevonden heb, die wil ik vanmorgen met u delen. Boek Hooglied, een van de moeilijkste boeken uit de Bijbel, denk ik. Het is een dialoog tussen bruid en bruidegom. Een gesprek tussen bruid en bruidegom. En het is best moeilijk, maar ik heb toch een tip voor u. Als je met het boek Hooglied begint, dan moet je eigenlijk eerst gaan vaststellen, wie is er nou aan het woord? Is dat de bruid of is dat de bruidegom? Als je dat gedaan hebt, heb je al een heel stuk duidelijkheid gekregen. En als je dan vervolgens ook nog inhoudelijk gaat zoeken wat er gezegd wordt, dan komen er prachtige dingen tevoorschijn. Boek Hooglied, dat is ook een van de meest verguisde boeken uit Gods woord. Sommigen zeggen dat dit een mooi gedicht is. En anderen die zeggen dat het een stukje verdwaalde romantiek in de Bijbel is. Nou, ik denk als de duivel probeert om dat boek zo belachelijk te maken, dan moet het kind van God met meer aandacht dat boek Hooglied gaan lezen. En dat willen we dus vanmorgen ook gaan doen. Proberen te doorgronden wat er gezegd wordt. Staan vanmorgen stil bij Hooglied 2. Dat wil ik eerst met u lezen. Dat lees ik uit de MBG-vertaling uit 1951. Maar ik vertel u nu al dat ik voor de onderbouwing van de overdenking vele keren de oude Statenvertaling zal noemen. Ik lees die teksten voor, dus ze komen allemaal vanzelf tevoorschijn. Hooglied 2. Er staat in de MBG, en er komt allereerst de bruidegom aan het woord, en die zegt, ik ben een narcis van Saron, een lelie der dalen. Als een lelie tussen de distelen, zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. In vers 3, daar komt de bruid aan het woord, en die zegt, als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. In zijn schaduw begeer ik te zitten en zoet is zijn vrucht voor mijn verhemelte. Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis en zijn banier voor mij was de liefde. Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwikt mij met appels, want ik bezwijm van liefde. Zijn linkerarm is onder mijn hoofd en zijn rechterarm omvangt mij. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gazellen, bij de hinden des velds, wek de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. Hoor, mijn geliefde, gaat dan de bruid verder, zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. Mijn geliefde is als een gazel of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, spiedend door de traliën. Mijn geliefde gaat tot mij spreken. En dan komt die bruidegom weer aan het woord. En die zegt, sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken. Het gekir van de tortel wordt gehoord in ons land. Wijngeboom laat zijn vroege vrucht zwellen. En de wijnstokken in bloei geven hun geur. Sta op, kom, mijn liefste, mijn schone, kom, mijn duif in de rotskloof. in de schuilhoek van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien en laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. Vangt ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan. Mijn geliefde is van mij, en dat zegt dan weer de bruid, die te midden de leliën wijdt, tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden. Wend u dan hierheen en doe als de gezel, mijn geliefde, of als het jong van een hert op de gekloofde bergen. Tot zover. Dat is wat. Wat wil dat boek Hooglied, en ik val maar gelijk met de deur in huis, wat wil dat ons nou eigenlijk ten diepste laten zien? Nou, dit boek, dat tekent ons profetisch de innige en diepe relatie die er is tussen de bruid en de bruidegom. De bruidegom, dat is de Heer Jezus. Kom je steeds in de Bijbel tegen als de bruidegom. Tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. En de bruid, dat is een gemeente. Dat zijn de kinderen Gods. Dat bent u, zoals u hier zit. Waar gaat het in het boek Hooglied niet over? Het gaat in het boek Hooglied niet over Israël. Ik wil dat toch even kort uitleggen. In het Oude Testament wordt Israël als de vrouw van Jehovah aangeduid. Als de vrouw van God de Vader. Eerste persoon van de goddelijke drie-eenheid. Volgens Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 11... heeft de Heere God met Israël op basis van liefde... heeft Israël op basis van liefde uitverkoren... en zich er ook aan verbonden. En de Heere God heeft het ook bekrachtigd met een verbond. En dat verbond dat is gesloten toen ze in de woestijn waren bij de berg Horeb. In Jeremia 31, vers 31 tot en met 34, dat lezen we niet, anders wordt het allemaal wat te lang. Daar lezen we dat Israël door overspel dit verbond heeft verbroken. Dat kom je ook in het boek Hosea tegen. Maar je leest in datzelfde Jeremia dat de Heere God in de toekomst met Israël weer een nieuw verbond zal sluiten. Hij zal als het ware in de toekomst opnieuw weer met Israël gaan trouwen. Terug naar Hooglied 2. Met welke situatie in die relatie tussen Christus en zijn gemeente worden we nou in Hooglied 2 geconfronteerd? Nou, dan worden we geconfronteerd met de situatie zoals die op dit moment is. Dus Hooglied 2 is een heel actueel hoofdstuk. De bruid, de gemeente, is hier op aarde bezig om het lichaam van Christus te vormen. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Wel, dan neem ik u even mee naar Efeze 5, vers 25 tot en met 27. Daar lezen we dat Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen. En hoe is dat heiligen in zijn werk gegaan? Staat er ook achter, haar reinigende door het waterbad met het woord. En waarom moet die gemeente nu gereinigd worden? Ook dat staat er heel duidelijk. Opdat hij haar in heerlijkheid, dus dat ligt in de toekomst, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou kunnen plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Wij als gemeente worden op dit moment gevormd om straks heilig en onbesmet voor hem te staan. Hetzelfde kom je ook in 2 Korinthe 11 vers 2 tegen en dan citeer ik de oude vertaling. Daar lees ik dat Paulus met een ijver Gods de gemeente heeft toebereid om haar als een reine maagd aan een man voor te kunnen stellen. En die man, dat is Christus. bruid bevindt zich dus op dit moment op aarde, terwijl de bruidegom, de Heer Jezus, daarentegen volgens Romeinen 8, vers 34, in de hemel is, aan de rechterhand van God de Vader, waar hij voor ons pleit. Waar komen we nu die bruidegom in Hooglied 2 tegen? Die komen we in het eerste vers tegen. En dan citeer ik dus de Oude Statenvertaling. Daar staat: ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Roos en lelie zijn in de Bijbel een beeld, en dat weet u waarschijnlijk wel, een beeld van de heerlijkheid van God. Je kunt het onder andere vinden in Jesaja 35, vers 1 en 2, in de Oude Vertaling weer. En die heerlijkheid van God, beste vrienden, is volgens Hebreeën 1, vers 3, de Heer Jezus Christus. Want hij is volgens deze tekst de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van het wezen van God. Om die reden worden roos en lelie, en dat gebeurde in de NBG niet, en het gebeurde ook niet in de Herziene Statenvertaling, maar om die reden worden roos en lelie in de Oude Vertaling terecht met hoofdletters geschreven, zoals dat ook voor de Heer God en de Heer Jezus in de Bijbel gebruikelijk is. Waar komen we de bruid tegen? Dan gaan we naar vers 2, Hooglied 2, vers 2. Daar staat het volgende, en ik citeer opnieuw de Statenvertaling: gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. De vriendin, je zou zeggen de verloofde van de bruidegom, die wordt hier aangeduid als een lelie, en dat wordt in de Statenvertaling hier met een kleine letter geschreven. Terwijl het woordje mijn, wat dus betrekking heeft op die bruidegom, dat wordt hier weer met een hoofdletter geschreven. Dus er wordt duidelijk een scheiding gemaakt tussen lelie, de gemeente, en de bruidegom. Welk prachtig beeld komt er nou in deze tekst, in dat Hooglied 2 vers 2 tevoorschijn? Nou, daar zien we dus, zoals lelies in de natuur tussen doornen en distelen opgroeien, zo leven de kinderen van God, zo leeft u, de gemeente, bruid van Christus, midden in een zondige wereld. Genesis 3, vers 17 en 18 zijn doornen en distels een gevolg van de zonde, terwijl de lelie daarentegen, volgens Lucas 12, vers 27 en 28, een beeld is van de heerlijkheid en de zorg van God. In Lucas 12 staat: let op de lelie des velds, hoe zij spinnen nog weven, en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien u God het gras op het veld zo bekleed dat er heden is en morgen in de oven wordt geworpen, hoeveel te meer u, kleingelovige. Ik zat dat van de week nog eens te lezen en toen dacht ik: de heerlijkheid van Salomo, dat is onvoorstelbaar. Maar in deze tekst staat toch heel simpel dat wij nog veel meer heerlijkheid uitstralen. Ik kan je het toch niet voorstellen. Maar het staat er wel. Wat wordt er vervolgens in de versen 3 tot en met 6 in Hooglied 2 verwoord? Nou, daar probeert de bruid, de gemeente dus, haar liefde voor de bruidegom onder woorden te brengen. In vers 5b horen we haar zelf zeggen: want ik bezwijm van de liefde. In de Statenvertaling lezen we: ik ben krank, ik ben ziek van de liefde. Ik denk dat dit een beeld is, dat herkennen jonge mensen ook gelijk. Als je voor het eerst verliefd wordt, dan is dat een heel heftig gebeuren. En dan kan je zelfs ziek van zijn, althans sommigen zijn dat. In vers 7, we gaan een stapje verder, Er staat iets totaal anders. Want er waarschuwt die bruid juist haar vriendinnen, de dochters van Jeruzalem, dat er grenzen aan de liefde zijn en dat echte liefde pas op het juiste tijdstip gestalte moet krijgen. De bruid die zegt dan namelijk: ik bezweer u, dochter van Jeruzalem, bij de gezellen, bij de hinden des velds, wek de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. De bruid is er dus achtergekomen dat er grenzen aan die liefde zijn en dat die liefde ook op een bepaald tijdstip gestalte moet krijgen. Ik heb, ik geloof, 4 of 5 A4'tjes vol zitten schrijven. Ik dacht, ja, ik moet toch wat tegen de jeugd zeggen. En ik zat er maar mee te worstelen. Ik heb ze alle 4 of 5 waren, dat geloof ik, heb ik weer in de prullenbak gegooid. Want ik geloof dat deze tekst gewoon voor zichzelf spreekt. En jullie zijn oud en wijs genoeg om je in die tekst te verdiepen. Na vers 7, dan vindt er een duidelijke verandering plaats in de relatie tussen bruid en bruidegom. Je zou kunnen zeggen dat de vlinders in de buik wat weggeëbd zijn en ze gaat zich daardoor veel meer verdiepen in de persoon van de bruidegom. En daardoor groeit ook dat verlangen in haar om hem veel beter te leren kennen. De liefde die begint zich te verdiepen. En waaruit blijkt dat? Dat blijkt uit vers 8, waar we in de oude vertaling de bruid horen roepen: dat is de stem mijns liefste, ziet hem, hij komt. En liefste, hem en hij worden hier weer met een hoofdletter geschreven. Wijst dus duidelijk op de Heer Jezus. Met deze uitspraak vertolkt dus die bruid haar verlangen naar de bruidegom en hem ook daadwerkelijk te ontmoeten, om hem ook daadwerkelijk te willen ontmoeten. Hoe wordt nu dat komen van die bruidegom naar de bruid in Hooglied 2 verder getekend? Nou, dan gaan we naar vers 8b. Daar wordt gezegd dat de komst van de bruidegom springend en huppelend zal zijn. Want we lezen daar, zie, daar komt hij springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. En dan vraag je je natuurlijk weer af. Althans, ik heb dat gedaan. Wat betekent dat nou? Wat betekent springend en huppelend in verband met de komst van de Heer Jezus? Springend, dat heeft iets met snelheid te maken. Als je ver wil springen, ik weet niet of hier iemand die zit die atletiek doet, maar als je ver wil springen, dan moet je snelheid maken. En dat heeft alles te maken met haast. Springen betekent eigenlijk dat de bruidegom met haast komt. En dat wordt ook onderstreept in de Bijbel. In Openbaringen 22, daar zegt de Heer Jezus tot 3 keer toe: ik kom spoedig. Vers 7, 12 en 20. Huppelend, dat is iets anders. Dat heeft iets frivols. Iets van blijdschap, van vreugde heeft dat. Toen dat kind hier net op dat podium gebracht werd, toen straalde ze. Nou, dat is nou frivol, hè? Dat is vreugde, dat is blijdschap. Huppelend betekent dat de komst van de bruidegom dus gepaard zal gaan met vreugde en blijdschap. Staat dat in de Bijbel? Jazeker. In Johannes 16, vers 22, daar lezen we: ook gij hebt dan nu wel droefheid, dat zegt de Heer Jezus, maar ik zal u wederzien, ik kom terug, en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u die blijdschap. Komst van de bruidegom naar de bruid is dus een komst met haast en met blijdschap. In wat voor gedaante komt die bruidegom dan? Dat lezen we in vers 9a. En daar staat: mijn geliefde is als een gezel of het jong van een hert. bruidegom komt dus in de gedaante van een gezel of een hettejong naar die bruid. En ja, dan zit je eigenlijk toch af te vragen, wat zou dat nou weer kunnen betekenen? Het bracht mij op een gegeven moment bij Psalm 42. Ik denk namelijk dat dat uitdrukt hier, dat hettejong, dat gezel, het sterke verlangen van de bruid of van de bruidegom naar de bruid. En dat sterke verlangen, dat kom je ook tegen in Psalm 42. Dat wordt in vers 2, wordt dat prachtig onder woorden gebracht. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. En dan zegt u natuurlijk gelijk, ja maar hoor even, dat zegt niet de Heer Jezus, maar dat zegt de dichter van die psalm, David. En dat is een gewoon mens. Nou, daar heb u volkomen gelijk in. Ik denk overigens dat het verlangen van de Heer Jezus ver boven het verlangen van David en ver boven ons verlangen uitgaat. Ik heb daar geen tekst voor kunnen ondervinden, dus ik geef u gelijk huiswerk mee. Misschien dat u nog weer een tekst in de Bijbel kunt vinden die dat verlangen van de Heer Jezus ook uitdrukt. Wat lezen we echter in vers 9b? Hooglied 9b, over die ontmoeting met zijn bruid. Daar lezen we, beste vrienden, dat die ontmoeting, dat die nog niet plaats kan vinden, want tussen de bruidegom en de bruid bevindt zich een muur. In de oude vertaling staat, ziet hij, en een hoofdletter weer, staat achter onze muur. En volgens die tekst behoort die muur dus heel duidelijk bij ons. Het is onze muur. En dan is de vraag natuurlijk weer, wat wordt er nou eigenlijk met die muur bedoeld, die die ontmoeting tussen bruid en bruidegom, ja, op dit moment nog in de weg staat. Dan neem ik u mee naar 1 Korinthe 15 vers 50, want daar komen we die muur tegen. En dat blijkt dan ons sterfelijk lichaam te zijn. In 1 Korinthe 15 vers 50, daar lees ik, vlees en bloed, dat is zoals we hier dus zitten, kunnen het koninkrijk van God niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Wij leven momenteel, en ik vertel u geen nieuws, in dat vergankelijke, sterfelijke lichaam. De Heer Jezus daarentegen, de bruidegom, die leeft in zijn onvergankelijke, in zijn eeuwige lichaam. Nou, dat zijn twee leefsituaties die absoluut niet met elkaar te vergelijken zijn. En daarom kan die ontmoeting nog niet plaatsvinden. Wanneer zal die ontmoeting wel plaats kunnen vinden? Nou, heel simpel, als die muur afgebroken wordt, als die muur weggenomen wordt, dan kan die ontmoeting wel plaatsvinden. En wanneer en hoe dat gebeurt, dat lezen we in het vervolg van 1 Korinthe 15... vanaf vers 51, en daar zegt Paulus, zie, ik deel u een geheimenis mede. Dan gaat hij dus iets vertellen wat daarvoor nog niet bekend was. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bezuin. Want de bezuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. De doden, dat zijn dus degenen die in Christus gestorven zijn. Mijn vrouw, die hoop ik dan ook weer te zien als dit gebeurt. En er zijn er natuurlijk veel meer hier. De doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij die op dat moment nog leven, zullen dan veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dat komt dus nog. Niettegenstaande, en dan gaan we nog weer wat verdiepen, niettegenstaande het feit dat door onze muur die ontmoeting dus nog niet plaats kan vinden, wil diezelfde bruidegom reeds nu al een diepe relatie en innige relatie met u en met mij gaan opbouwen. En waaruit blijkt dat nou? Wel, dat blijkt uit Hooglied 2, vers 9b, waar we lezen, ziet hij, ook weer met een hoofdletter, staat achter onze muur, kijkend door de vensters, spiedend door de traliën. Zonder dat wij het op dit moment kunnen zien, laten we het gewoon maar heel plastisch zeggen, staat de Heer Jezus als het ware achter u en mij, gewoon hier zoals we hier zitten, en hij probeert bij ons allemaal naar binnen te kijken. Dat wordt er hier eigenlijk gezegd. En ik denk dat die situatie die hier genoemd is, vergelijkbaar is met wat ik lees in Psalm 139, de eerste 6 verzen. Verzen die ik vaak voorgelezen heb aan onze broeder Frank Maandag, die jullie allemaal kennen. En daar staat: Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn staan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong of zie, Heere, gij kent het volkomen. En dan komt het prachtige tekst. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. En gelegt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Mag de Heer Jezus al vele jaren kennen. Ik begrijp dit nog steeds niet. Het is mij te wonderbaar, maar hij is er wel. En hij kijkt ook bij mij en bij u. Kijkt hij door die vensters of wil hij door die vensters naar binnen kijken? De vraag is natuurlijk, laten we het ook vanmorgen maar wat praktisch houden. Kan dat ook? Is het mogelijk? Kan hij bij u en bij mij naar binnen kijken? Is het mogelijk voor een kind van God om nu al, zoals we hier zitten, die diepe gemeenschap met de Heer Jezus te ervaren? Beste vrienden, dat kan. Ik wil me nog wat sterker uitdrukken. Het moet zelfs. Als u en ik straks de Heer Jezus willen zien en hem zonder schroom in de ogen willen kijken, dan zal daar nu in dit leven de basis voor moeten worden gelegd. Wat moeten wij, wat moet u, wat moet ik van onze kant dan doen om die diepe gemeenschap nu al te ervaren? Dan neem ik u mee naar Romeinen 6 vers 13. Daar staat: stelt uw leden, dat is ons lichaam, ons leven zoals we hier dus zitten, niet langer als wapenen der ongerechtigheid in dienst van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapen der gerechtigheid in dienst van God. Je zou deze tekst met één woord samen kunnen vatten, en dat woord is heiliging. Dat is absoluut noodzakelijk, ook in de Hebreeënbrief staat er een tekst over, om de Heer Jezus te kunnen zien. Wat is er nou toch de oorzaak van dat veel kinderen God, en dat moeten we ook eerlijk durven zeggen hier, die diepe gemeenschap met de Heer Jezus eigenlijk absoluut niet ervaren? Hoe kan dat nou toch? Ik denk dat het de oorzaak ligt, en dat staat in 2 Korinthe 6, vers 16, dat ze hun lichaam, hun leven, die een tempel van de levende God zou moeten zijn, in dienst van de afgoden van de zonde hebben gesteld. En wat is daar nou het gevolg van? Heel simpel dit, dat de Heer Jezus bij u niet door die vensters naar binnen kan kijken, omdat de Heer Jezus geen enkele gemeenschap met de zonde wil hebben. En daardoor, beste vrienden, missen een heleboel kinderen Gods, ja, dat innige samen zijn nu al met de Heer Jezus. En waarom leg ik daar nou vanmorgen zo de nadruk op? Waarom is dat nou zo uitermate belangrijk dat die bruidegom bij ons door die vensters naar binnen kan zien? Weet u, omdat de Heer Jezus alleen maar tot u kan gaan spreken als die vensters inderdaad open zijn. In Hooglied 2 vers 10 lezen we namelijk: mijn geliefde, dat zegt dus die bruid, gaat tot mij spreken. In de oude vertaling staat: mijn liefste, opnieuw met een hoofdletter, antwoordt mij en zegt tot mij. Zegt tot mij. Ik heb me af zitten vragen van: hoe weet nou die bruid zo zeker dat het die bruidegom is die tot haar gaat spreken? Nou, het antwoord hebben we eigenlijk al gelezen. Dat stond in Hooglied 2 vers 8. In de oude vertaling hebben we daar gelezen: dat is de stem van mijn liefste, dus ze herkent hem aan zijn stem. En dat doet ons gelijk weer denken aan die geschiedenis van de goede herder. Daar lezen we in Johannes 10, het derde vers: de schapen horen naar zijn stem. En vers 4 vervolgt dan: de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Wat gaat die bruidegom tegen die bruid zeggen? Het is de bruidegom die komt nu aan het woord. Volgens vers 10 zegt hij, vers 10b is dat: sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom. En wat bedoelt die hemelse bruidegom daar nou mee te zeggen? Ik denk persoonlijk dat die bruidegom hiermee bedoelt te zeggen dat het voor de gemeente, de bruid, de hoogste tijd is om te ontwaken. En waarom? Waarom moeten wij ontwaken? Nou, allereerst, ik heb er een aantal redenen voor, omdat de bezuin van zijn komst, waarvan we in 1 Korinthe 15 al hebben gelezen, wel eens spoedig zou kunnen klinken. Daar is absoluut niets voor nodig. Hij zou zelfs kunnen klinken, het zou toch geweldig zijn trouwens, als we hier nog aanwezig zijn. Maar voor het ontwaken van die bruid heeft de bruidegom nog een aantal redenen. En de eerste reden, die lees ik in vers 11 en 12. Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen, de bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken en het gekir van de tortel wordt gehoord in ons land. Als die winter voorbij is en die bloemen vertonen zich op het veld, nou, dan weet ieder kind dat de zomer is aangebroken. En wat worden er ook in die zomer, wat wordt er in die zomer ook zichtbaar? Dan worden ook de vruchten zichtbaar. Appels, peren, pruimen en noem maar op. Nou, dat komen we ook in Hooglied 2 vers 13 tegen, want dan lees ik in de oude vertaling: de vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Vrucht. Welke betekenis heeft nu die oproep van de bruidegom, beste vrienden, om te ontwaken in combinatie met dat, ja, met het zichtbaar worden van die vruchten? Nou, ik bedenk heel simpel dat de bruidegom ons oproept om vrucht te dragen. Dat het verhaal is wat erachter zit. En dit komt weer overeen met Matthäus 3 vers 8, daar lees ik: breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoord. En wij, er wordt van ons verwacht door de bruidegom dat we vrucht zullen dragen. De tweede reden dat de bruidegom de bruid oproept om ontwaken is dat hij volgens Hooglied 2 vers 14 ons wil zien en onze stem wil horen. Dus die bruidegom die achter ons staat, die wil ons niet alleen zien, maar die wil ons dus ook horen. Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand, laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. Bruid, de gemeente, de kinderen van God, u en ik zoals we hier zitten, worden hier dus vergeleken met een duif. Ik heb toevallig zelf vroeger altijd wat duiven gehad, want ik vond het een bijzonder beest. Ik heb er ook mee gevlogen, dat vond ik leuk. Dus ik heb wat met duiven. Maar waarom worden wij nou hier vergeleken met een duif? Omdat er tussen de duif en het kind van God een aantal opvallende overeenkomsten zijn te trekken. En de eerste die men kent is natuurlijk de Heilige Geest. De geschiedenis kennen we allemaal, Matthäus 3. Daar lezen we dat de Heilige Geest als een duif op de Heer Jezus neerdaalt nadat hij gedoopt was. En als u en ik tot geloof gekomen zijn, beste vrienden, dan worden we volgens Efeze 1 vers 3 verzegeld met de Heilige Geest der belofte. En 1 Korinthe 3 vers 16 vertelt ons dat we dan Gods tempel zijn geworden waar Gods geest in woont. Ook Romeinen 8 spreekt heel nadrukkelijk over die inwoning van Gods geest. Tweede overeenkomst tussen een duif en een kind van God is dat we beide, zowel die duif als wij, mogen gestalte geven in deze wereld aan de verzoening, de gerechtigheid en de heerlijkheid van God. Van de duif lees ik in Psalm 68 vers 14 dat haar vleugels overtogen zijn met zilver en haar slagpennen met zuiver goud. Zilver, dat weet u waarschijnlijk wel, dat spreekt van de verzoening van zonde, terwijl het goud spreekt van de aan ons toegerekende gerechtigheid in Christus. Ik denk dat die laatste opmerking toch nog wat duidelijker moet maken. En dan neem ik u even mee naar de tabernakel. Het huis van God in het Oude Testament, wat gebouwd werd in de woestijn, terwijl ze op weg waren naar Israël. Dat bestond onder andere uit houten planken. En die houten planken van het huis van God, die waren met goud overtrokken. Maar dat niet alleen. Ze waren verankerd in twee zilveren voetstukken. Nou, op dezelfde manier zijn wij de planken van het huis van God in het Nieuwe Testament. Wij vormen samen als gemeente dat huis van God in het Nieuwe Testament. En wij zijn verankerd in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En als we dat geloven, beste vrienden, dan kan God ons zijn gerechtigheid toerekenen. Dan kan hij ons vrij spreken van schuld. En dat betekent gewoon dat u met goud bekleed bent. Ik denk dat we niet altijd onze positie zo ervaren, maar we zijn verankerd in dat verzoeningswerk van de Heer Jezus. En omdat we dat geloven, kan onze hemelse Vader ons met goud overtrekken. In Romeinen 3 vers 21 lees ik daar het volgende over. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus voor alle die geloven. De derde overeenkomst die ik wil trekken tussen die duif en het kind van God is dat de duif een hemeldier is en dat u en ik hemelburgers zijn. Dat vindt u in Filippenzen 3 vers 20. Daar lezen we dat wij burgers van een rijk in de hemelen zijn, waaruit wij ook de Heer Jezus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Waar bevindt zich nu die duif die de bruidegom wil zien en horen? Nou, die duif die zit weggekropen in een rots. En wat betekent dat nou voor ons? Dat betekent, lieve vrienden, dat uw en mijn leven verborgen is met Christus in God. Colossenzen 3, vers 3. Dat betekent dat wij midden in een wereld leven, midden in deze wereld leven, maar ons leven toevertrouwd hebben aan de rots. En die rots wordt in 1 Korinthe 10, vers 4b Christus genoemd. Dat betekent ook dat we midden in de wereld leven, maar niet van de wereld behoren te zijn. Waar wordt nu die duif die zich in die rotskloof bevindt door die bruidegom in vers 14 toe opgeroepen? Om haar gedaante te laten zien en haar stem te laten horen. Ja, ik denk dat het eigenlijk heel simpel is. De bruid wordt hier opgeroepen om een getuigend leven te leiden. Je laten zien en je stem ook laten horen. Bruidegom die roept hier die bruid op om die heerlijkheid van Christus, waar we mee bekleed zijn, dat goud, die aan ons toegerekende gerechtigheid, om dat te openbaren in een stik en stik donkere wereld waarin wij leven. Dat wordt er hier tegen ons gezegd. En wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Wat is er dan nodig om dat getuigende leven te kunnen leven? Ga ik naar vers 15. Daar staat, dan moeten de vossen, ook de kleine vossen, worden gevangen die de wijngaard verderven. Vossen, kleine vossen, die de wijngaard verderven. Wie wordt er nou met die vossen, met die kleine vossen, wat wordt er nou mee bedoeld? Ik neem u mee naar Ezechiël 13, vers 3 tot en met 4. Daar staat het namelijk letterlijk, daar staat, wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen, zonder iets geschouwd te hebben, als vossen in bouwvallen zijn uw profeten. Dus we hebben hier duidelijk met valse leraars te maken. Daar heeft Paulus het trouwens ook over in 2 Timotheus 3, vers 5, want die zegt van die mensen dat ze met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan hebben verloochend. Het lijkt erop, maar het is het niet. Ik denk persoonlijk dat die valse profeten, die zijn soms niet, maar meestal toch nog wel voor ons traceerbaar. Dat merk je soms al. Ja, dat klopt niet wat er gezegd wordt. Met die kleine vossen, daar ligt het veel anders mee. Kleine vossen, dat zijn die kleine zonden die onbedoeld de gemeente binnensluipen, die onbedoeld ons leven binnensluipen. Ja, en die we maar laten voortwoekeren en die daardoor eigenlijk grote gevolgen hebben. Daardoor worden die vensters weer gesloten. Kan God niet met ons spreken, kan God niet geen contact met ons hebben. Grote en kleine vossen die we dus moeten vangen in ons persoonlijk leven. Bruidegom roept in Hooglied 2 de bruid dus op, heel duidelijk, om te ontwaken, met het doel dat ze vrucht zal gaan dragen, een getuigend leven zal leiden en ook om die vossen te vangen die de wijngaard verderven. En hoe reageert die bruid daar nou op? Want nou komt de bruid weer aan het woord. Die reageert daar in vers 16 op met mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Volle verzekering, Jezus is mij. Ze gaat er als het ware helemaal voor. Niet te stuiten. En waarom nou? Waarom antwoordt die bruid en de bruidegom met die heerlijke uitroep? Waarom is ze niet te stuiten? Waarom wil ze de Heer Jezus echt gaan volgen? Omdat ze in Hooglied 2 vers 16b de bruidegom heel duidelijk mag zien als een herder die te midden van de leliën weidt. Ze mag dus de Heer Jezus als het ware zien, ze mag hem ervaren. Ze mag de aanwezigheid van hem in haar leven heel duidelijk ervaren. En daarom zegt ze, ik ga ervoor. Hoe lang zal dat weiden van die hemelse bruidegom, de Heer Jezus, tussen de leliën, tussen zijn gemeente nog duren? Hoe lang zal het nog duren, beste vrienden, voordat die muur tussen de bruid en de bruidegom definitief zal worden afgebroken? Het antwoord dat vinden we in vers 17a. En dan citeer ik opnieuw de Oude Statenvertaling, omdat het daar gewoon veel duidelijker staat. Daar lezen we over een dag waarop de schaduwen zullen vlieden. een dag waarop de schaduwen zullen vlieden. Dan is het allemaal voorbij. En wat is dat nou voor een dag? Ach, ik hoef het u eigenlijk niet te vertellen. U weet het allemaal wel. Dat is de dag waarop de bruidegom zal nederdalen om zijn bruid te halen. Ontmoeten hem in de lucht. En dan zullen we hem van aangezicht tot aangezicht zien. U kunt het vinden in 1 Thessalonicenzen 4. Filippenzen 1, vers 6 en 10 noemt dat de dag van Jezus Christus. Dat is ook de dag dat dat vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen. En het sterfelijke onsterfelijkheid. Het is de dag dat degenen die in Christus Jezus zijn ontslapen, zullen opstaan uit de dood. Het is ook de dag, beste vrienden, dat we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Dan zijn alle belemmeringen weg. 1 Korinthe 13, vers 12. Het is ook de dag dat we hem volledig zullen kennen. Er vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En waarom? Omdat we door hem gekend zijn. Broeders en zusters, wat een dag. Ja, wat een dag zal dat zijn. Wat een toekomst hebben wij nog voor ons liggen. En de vraag die ik als laatste stel, bent u er klaar voor? Bent u daar nou klaar voor die dag? Met dat stukje huiswerk wil ik u naar huis toe sturen. Behoort u reeds tot de bruid van Christus? Vraag mogen we denk ik ook stellen. Als dat nou niet het geval is, stel nou eens voor dat er hier nog eentje zit die de Heer Jezus nog niet kent. Moet je niet naar huis gaan. Schiet een van die broeders aan en vraag van, joh, hoe leer ik de Heer Jezus kennen? En ze vertellen je het graag. De vraag is ook of u naar heiliging jaagt, zodat u straks onberispelijk en rein voor de Heer Jezus zal kunnen staan. Nou, als dat het geval is, beste vrienden, dan zal ons gebed elke dag zijn. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. En wat de Heer Jezus zegt, die zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen. We zullen samen danken. Heer, wat is het een geweldig voorrecht als je nog amper een paar maanden oud bent en je mag Rodé heten, wat betekent roos. En als je dan dat je leven verder mag leven, hier in de wetenschap, dat roos, ja, de roos van Sarah, omdat dat de Heer Jezus is. En ik wil u zo bidden voor dat meisje wat zo heerlijk glimlachte. Heer, ik wil u vragen, wilt u ervoor zorgen dat ze al heel vroeg de Heer Jezus mag leren kennen? En dat ze tot lof en eer van uw naam mag leven. Geef u de ouders daar alle wijsheid en inzicht voor. Dank u wel, Heer. Ik was door de lach van dat kind geroerd. En wat moet u dan wel niet zijn? Dank u wel dat we ons ook daarin mogen verblijden. Ik wil u ook bidden, Heer, voor uw woord wat we gebracht hebben. De roos van Sharon, de Heer Jezus die naast ons staat. Die contact met ons wil hebben, nu al. Heer, en dan niet oppervlakkig, maar een echt contact. En ik wil u zo bidden, Heer, dat we allemaal kunnen stellen, net zoals die bruid in dit gedeelte, van ik ken hem, ik ervaar hem en ik ga ervoor. Heer, wilt u dat geven? Dat kunnen we niet in eigen kracht, dat weet ik ook wel. Maar wilt u daar de kracht voor geven en de moed om in deze wereld ook keuzes te maken. Want deze wereld die doet niet anders als keuzes aan ons vragen. En wilt u ons dan helpen om de keuzes te maken, Heer, die in overeenstemming zijn met uw wil. Dank u wel dat we dit woord met elkaar mochten overdenken. Heer, het was fijn om hier vanmorgen te zijn, rustig en stil. Gebeurde niks, maar er gebeurt heel veel in deze wereld. Ontzettend veel. Aardbevingen, overstromingen, het gebeurt overal. En dan die oorlogen, die verschrikkelijke oorlogen, Heer, in Israël en de Palestijnen, maar ook in Oekraïne en Rusland. O God, dan bidden we u voor de Palestijnen, voor die misleide mensen. Heer, wilt u hun ogen openen voor de Jood Jezus Christus? Ik zou niet weten hoe het moet, maar ik lees in mijn Bijbeltje dat bij u geen ding onmogelijk is. En ik wil u ook bidden, Heer, voor het Joodse volk. Uw oogappel. En we hebben in uw woord gelezen dat u er mee zult hertrouwen. Dat u een nieuw verbond met ze zal sluiten. Heer, zover is het nog niet. Op dit moment kunnen ze het allemaal nog zelf. Maar Heer, de Bijbel die leert dat ze door veel narigheid heen moeten. Voordat ze u echt leren kennen. Ik wil u zo bidden dat u toch incidenteel ook mensen tot geloof zal brengen. In de Jood, Jezus Christus. Bid u, Heere, voor de mensen in Oekraïne. Ja, dat dreigt nu weer een beetje ondergesneeuwd te worden door de situatie in Israël. Maar ook daar wordt gevochten, ook daar is verdriet, ook daar is leed, Heere. Zoveel onschuldige mensen die het leven moeten laten. Heere, wij hebben er eigenlijk geen antwoord op, althans ik niet. Maar dank u wel dat we vanmorgen ook dat prachtige lied hebben gezongen, Heere, dat u oneindig barmhartig bent. En ik wil u zo bidden, Heere, dat nog vele mensen in Oekraïne, in Rusland, in China, in Mongolië u zullen vinden. Dank u wel, Heere, dat er nog steeds pogingen gedaan worden wereldwijd om mensen te vertellen van de Heer Jezus. En wilt u die pogingen ook zegenen? Wilt u ons verder ook zegenen, Heere, als we deze week ingaan? En weer diverse keuzes moeten maken. Misschien moeten we op ons werk of waar we terechtkomen wel een keuze maken tussen Israël en de Palestijnen. Heer, want ja, het verhaal in de samenleving verhardt zich. En er worden steeds scherpere vragen gesteld. Het lijkt er soms op, en het is een beetje vergelijkbaar met wat er gebeurde bij u, Heer Jezus. Jezus of Barabbas. Jezus of Barabbas. En het lijkt wel of deze wereld aan het kiezen is voor Barabbas. Maar dank u wel dat u boven alles troont. Dank u wel, Heere, dat het u niet uit de hand loopt. Wereldwijd niet en ook niet in ons persoonlijk leven. We hebben dat kindje gezien vanmorgen. Het was ten dode opgeschreven, maar het leeft. Dank u wel, Heere, dat we daarin mogen staan. Dat we een levende heiland hebben. Die met ons gaat. Die niet ver weg is. Die achter ons staat. En bij ons naar binnen wil kijken. Wilt u ons zo zegenen? Dank u wel voor alles, ook deze morgen. Om Jezus wil alleen. Amen.